heiligheid zijn dus ook onveranderlijk. Dat wil zeggen dat zijn standaard ook hetzelfde blijft. Wat God van het volk van Israël in het Oude Testament eiste, dat eist God ook van ons in deze tijd. Gods geboden zijn daarom dezelfde, want het heeft te maken met Gods karakter. We hebben vorige keer gezegd, de wet weerspiegelt Gods karakter, zijn heiligheid. De Paulus zegt het ook, de wet is goed, het is heilig, het is rechtvaardig, er is niks mis mee met de wet. Want het spiegelt Gods karaktertrekken. En Gods karakter en heiligheid zijn dus ook onveranderlijk. Gods gebod aan de mens is daarom ook onveranderlijk. God gaat niet zijn standaard verlagen of simpeler maken, maar zijn gebod blijft hetzelfde. Nou, hoe klonk Gods gebod onder de wet? Gods gebod onder de wet klonk: wees heilig, want ik ben heilig. Dat vinden wij vaak genoeg in het Oude Testament. God zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Dat was Gods gebod onder de wet. Nu leven wij niet meer onder de wet. We hebben gezien, de wet was en is voor de ongelovigen, voor de goddelozen. Maar nu zeggen wij van onszelf, wij leven nu niet meer onder de wet, we leven nu onder genade. Maar wat is dan Gods gebod voor ons hier onder genade? Precies hetzelfde, God is niet veranderd daarin. Allereerst Leviticus 11, vers 45, want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn. En de reden is, want ik ben heilig. Ik wil graag onder jullie zijn, ik wil onder jullie wonen. Maar Gods gebod was en Gods eis en voorwaarde was, wees heilig, want ik ben heilig. Nogmaals, Gods gebod onder genade is eveneens hetzelfde. Wees heilig, want ik ben heilig. Precies dezelfde woorden, niet minder of niet meer. 1 Petrus 1, vers 15... zeg maar, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, en dat is dan een verwijzing naar het Oude Testament, wees heilig, want ik ben heilig. Maar Peter zegt, in onze tijd, onder de genade, is Gods gebod precies hetzelfde. Hij die u geroepen heeft, hij is heilig. Zo wees ook als zo ook dat ook wij heilig zijn in heel ons levenswandel. Dit is iets wat wij goed moeten onthouden. God zal zijn standaard nooit verlagen. We hebben allemaal een eigen standaard. De wereld heeft een standaard. Iedereen heeft zijn eigen standaard. Maar God zelf zal nooit zijn standaard verlagen. En dat is iets wat de gelovige goed moet onthouden. Openbaring 3, daar lezen wij over de gemeente Laodicea. Het wordt gemeente genoemd en ze hebben een engel, oftewel de boodschapper, de voorganger van die gemeente. En die brief is gericht aan hen. En Openbaring 3, vers 15, dat zegt de Heere God, ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. God gaat zijn standaard niet verlagen. God zegt, nou, oké, er zit wel wat warms in jullie. Oké, ga maar binnen in mijn koninkrijk. God verlaagt niet zijn standaard. Daarvoor is God te heilig, te volmaakt. God houdt aan zijn eigen woorden. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Dus hier zien we eigenlijk, God kijkt niets door de vingers. Maar hij zegt, omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat verhaal van de rijke jongeling kennen wij ook. En hem werd uiteindelijk gezegd, één ding ontbreekt jou. Nou, in mij kunt u genoeg fouten vinden. Maar Jezus zegt nog, één ding ontbreekt jou. En toch niet zegt Jezus, nou dat ene, vergeet het maar. Kom maar, volg mij maar. Nee, Jezus is de heilig. Hij zal zijn standaard nooit verlagen. Hier zien we ook aan de gemeente van Openbaring precies hetzelfde. Een heilig leven geldt ook voor vandaag. Een heilig leven hoort ook in 2020. Romeinen 12, daar schrijft Paulus aan de gelovigen: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. En dan zegt hij: heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Als je wilt spreken over godsdienst, dit is uw redelijke godsdienst, zegt Paulus. Dat wij ons lichamen toewijden aan de Heere God als een levend offer. In het Oude Testament waren offers allemaal stuk voor stuk dood. Het werd geslacht, verteerd, verbrand. Maar in het Nieuwe Testament, onder genade, mogen wij een levend offer aan God geven. En dat offer dient heilig te zijn. Zoals elk ander offer. Moest men een offer brengen in het Oude Testament, moest het offer gezond zijn. Mag niet blind zijn, kreupeld zijn of wat dan ook. Het moest heilig zijn. En zo dienen wij ook heilig voor God te wandelen. Vers 2 zegt: en word niet aan deze wereld gelijkvormig. De wereld heeft haar standaard. Maar laten we ons standaard niet verlagen, zegt Paulus als het ware. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Paulus zegt het duidelijk. Laten we als gemeente, als christen, als gelovigen, als volgelingen van Jezus Christus ons standaard niet verlagen tot de standaard van de wereld. Maar laten wij heilig zijn zoals God heilig is. Hebreeën 12, vers 14, wel bekend vers, jaag de vrede na met allen. En de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dus we leven nu onder genade. Onder genade betekent niet, nou doe maar wat je wil. Dan, als wij zo denken, dan zitten we ernaast. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. God zal ons meten met zijn eigen maatstaf, met zijn eigen standaard. Het is daarom belangrijk dat geestelijke leiders, zij die de verantwoording hebben over de gemeente, over de gelovigen dienen voor te gaan, dat ze eveneens Gods standaard niet verlagen. Dat wij prediken wat Gods woord predikt, wat Gods woord ons leert. Dus we mogen niet water in de wijn doen. We moeten niet compromissen gaan sluiten. Wij kunnen niet zeggen, nou, bepaalde dingen is goed. Nee, we zien in Gods woord dat God altijd constant blijft en bij zijn standaard blijft. 2 Timotheus 2, daar zegt Paulus en Timotheus: beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Het zal niet altijd even makkelijk zijn, Timotheus, maar snij het woord recht. Het moet niet jouw woord zijn, het moet Gods woord zijn. Die het woord van de waarheid recht snijdt. Dat is wat wij nodig hebben als gemeente. Want uiteindelijk staan we straks één voor één voor God en God gaat mij meten, gaat u meten, gaat ons meten volgens zijn standaard. Timotheus, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Je bent niet zomaar iemand die voorgaat. Je dient een voorbeeld te zijn. Je dient in je wandel en handel, in je spreken een voorbeeld te zijn. Het wordt wat gevraagd van iemand die anderen voorgaat. En uiteindelijk dat wij het woord van God brengen in haar zuiverheid, die het woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheus 4, vers 1. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En dan zegt hij: predik het woord. Volhard daarin. Waarin? In dat prediken van dat woord. Snij het woord recht. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Een onderricht, een bijbelstudie is van groot belang. Gelovigen die willen bijval groeien, die hebben bij onderricht nodig. En Paulus zegt hier de reden waarom: want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer, Timotheus, predik de gezonde leer. Want er komt een tijd dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. maar dat zij zullen zoeken waar het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Vertel mij alsjeblieft wat ik graag wil horen. Dat zal straks de houding zijn, want er zal een tijd komen. En Paulus heeft gelijk, die tijd is gekomen. Maar waar blijft het pure woord van God? Waar blijft de ware gemeente van Jezus Christus? We hebben in onze allereerste Bijbelstudie gehad wat Gods plan is met de gemeente. Nou, God komt nog steeds voor een gemeente. En van die gemeente wordt gezegd, het is een gemeente zonder vlek en rimpel. Het kan maar alleen maar een gemeente zonder vlek en rimpel zijn als het woord rechtgesneden wordt. Vers 4 zegt, zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. En zich keren tot verzinsels. Kunt u zich voorstellen? Dat mensen zich keren tot verzinsels. Dat mensen geïnteresseerd zijn überhaupt om naar verzinsels te luisteren. Maar zij zullen zich keren tot verzinsels, zegt Paulus. En zij zullen de waarheid de rug toekeren. Natuurlijk, als wij de waarheid terug toekeren, dan blijft alleen maar leugens over. En zoals men zegt, een halve waarheid is een hele leugen. Satan komt niet met een hele leugen, maar hij gaat Gods woord een beetje brengen samen met zijn leugen. Zoals hij ook zegt aan Eva, heeft God echt gezegd? En dan voegt hij zijn eigen woorden aan de woorden van God toe. Timotheus, predik Gods woord. Snij het recht. Zij die uit God geboren zijn, u en ik, laten we ervan uitgaan dat wij uit God geboren zijn. Dat wij Jezus werkelijk hebben aangenomen, dat wij wederom geboren zijn. Zij leven naar Gods woord, zegt de Bijbel. Dit zijn de woorden van Jezus in Johannes 8, vers 47. Wie uit God is, hoort de woorden van God. En als Jezus zegt hoort, is het veel meer alleen maar horen, de klanken. Maar het is bewaren in je hart en uiteindelijk wandelen volgens naar het woord van God. Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet de mensen tot wie Jezus dit zei. Hij zegt, u hoort niet, omdat u niet uit God bent. En wat was uiteindelijk de reactie van deze mensen? De Bijbel zegt ons, de Joden dan antwoordden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Ziet, zodra Jezus het woord gaat terechtsnijden, dan wordt hij daarop aangevallen. Hebben wij niet gelijk, zeggen ze. Zijn wij niet terecht, hè? Zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent, een half Jood, een outcast, hè, zouden ze zeggen in het Engels, en door een demon bezeten bent? Hier spreekt de Zoon van God, heilig volmaakt. En dan zeggen ze van Jezus, u bent bezeten door een demon. Matteüs 7, vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Gods standaard is heel duidelijk. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Gods standaard in het Oude Testament, onder de wet, in het Nieuwe Testament, onder genade, is precies hetzelfde. Wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is, die gaat Gods koninkrijk binnen. Goed, laten we kijken. Punt 1 was, God is onveranderlijk. God is gisteren, heden tot in alle eeuwigheid dezelfde. Jezus is dezelfde, gisteren, heden tot in alle eeuwigheid. Zijn woord is hetzelfde, zijn waarheid, zijn heiligheid is dezelfde. Laten we kijken, wij hebben het hier over genade en wat genade werkelijk inhoudt. Genade is veel meer dan alleen maar vergeving van zonde. We zitten ernaast als wij maar denken, oh, genade is puur vergeving van zonde. Genade is veel meer dan dat. Natuurlijk, genade brengt redding, vergeving, verzoening, liefde van God. Maar het is veel meer dan dat. Laten we dat bekijken. Onder de wet was er eveneens vergeving. Niet alleen maar onder genade, maar ook onder de wet vonden de mensen ook vergeving van de Heere God. Want niemand kan blijven staan zonder vergeving van de Heere God. Ook niet in het Oude Testament. Dus als het gaat om genade, heeft te maken met vergeving. Ja, dat is juist. Maar onder de wet had je ook vergeving. We nemen versen zoals Psalmen 130. Dat is onder de wet. Psalm 130 vers 3 zegt, als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren, wie zal staande blijven? Als God gelet heeft op al onze ongerechtigheden, onze zonden, dan wie zal bestaan? En dan zegt vers 4, maar bij u is vergeving. Is dat niet een geweldige God? Bij u is vergeving. Dus ook in het Oude Testament, onder de wet, mochten mensen ervaren de goedheid van God en de vergiffenis van God. Bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Niet om te spelen met Gods genade. Dus de reactie van de psalmist is heel juist. Hij zegt, bij u is vergeving, opdat. Opdat wijst altijd naar een doel. Opdat u gevreesd wordt. Dat wij eigenlijk met onze mond openstaan. Wauw, dat God mij kon vergeven. Wat een geweldige, grote, genadige God is Hij. Psalm 103, vers 10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Als God dat zou doen, zou niet één van ons bestaan. De Bijbel zegt in vers 11, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Vers 12 zegt, zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Is God goed? Amen. Zo ver het oosten is van het westen. De Bijbel is zo compleet, zo geweldig. Hij zegt niet zoals van noorden en zuiden. Eigenlijk als je kijkt, als je naar het noorden gaat, ga je naar boven. Als je de top hebt bereikt, dan zit je in het noorden. Als je naar beneden gaat, ga je naar het zuiden. Maar als je het hebt over zo ver dat van het oosten is. Je kunt eeuwig doorgaan naar het oosten gaan. En niemand kan zeggen, ik heb nu het oosten bereikt. En je kunt voor eeuwig naar het westen gaan. Voor ons zeggen wij, ja, China ligt in het oosten. Maar de Chinezen zeggen, nou, jullie zitten in het westen. Maar als je doorgaat vliegen naar het westen, je blijft eeuwig doorgaan. Maar de psalmist zegt uiteindelijk, zo ver heeft hij onze overtreding van ons gedaan. Amen. Zo ver. God vergeeft. En zoals de profeet ook zegt, God heeft onze zonden gegooid in het zee der vergetelheid. God vergeet het. En dat heeft te maken met genade onder de wet. Wat de wet niet kan doen, is namelijk ons tegenhouden. Je kunt heel veel borden langs de weg plaatsen. Dit niet doen, dat niet doen. Maar de wet kan ons niet tegenhouden. Je kunt toch tegen de regels ingaan. Uiteraard zijn er daar consequenties. Maar de wet kan je niet tegenhouden. We hebben allemaal een vrije wil. We kunnen God accepteren, maar we kunnen God ook verwerpen. De wet, dat is de tekortkoming van de wet. Oftewel, daarvoor was de wet niet bedoeld. De wet zegt alleen maar, dit moet je niet doen. Maar de wet kan ons niet stoppen om te zondigen. Genade daarentegen is in staat om ons te helpen. Genade is niet alleen maar vergeving van zonde, maar genade biedt veel meer dan alleen maar vergeving van zonde. Genade biedt ons ook hulp aan. Aan de zwakkeling, aan de verdwaalde, aan de zondaar. Genade biedt hulp aan. Hebreeën 4, vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Zo bidden wij ook. Heer, bedank u wel dat wij voor de troon van genade mogen staan. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Genade vinden om geholpen te worden. Niet alleen maar vergeving, maar dat wij genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Als wij dreigen te zondigen, dat de genade zegt, niet doen. Je bent vergeven. Je bent verlost. Val niet terug in dat oude leven. In die oude zonde. maar dat wij genade vinden om geholpen te worden, wat de wet niet kon doen, namelijk ons helpen. De wet kan alleen maar veroordelen, zeggen dat je verkeerd bezig bent of verdoemen, maar genade zegt, ik ga je helpen. Is dat niet geweldig? Dus onder genade leven betekent, ik kan hulp verwachten van de Heere God. Om heilig te leven, hebben we dus genade nodig. Genade is niet allemaal, ja, ik ben vergeven, ik ben kind van God, ik ga naar de hemel. Ja, maar wacht eens even, hoe is jouw dagelijks leven? Hoe wandel je met God? Hoe sta je tegenover de Heere God en hoe sta je tegenover je naaste? Daar gaat het om heilig te leven, heb ik dagelijks genade nodig, hulp, Gods hulp nodig. Genade leert ons, oftewel genade voedt ons op om te leven naar Gods wil. Heer, laat uw wil geschieden in mijn leven. Wilt u mij dat leren? Titus 2, vers 11 zegt ons, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hoe zit het met de mensen in de Rimboe? Weet ik niet. Maar wat ik wel kan zeggen, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hoe is het met de mensen op een eilandje die nog nooit het evangelie hebben gehoord? Weet ik niet. Maar ik kan wel zeggen, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. En wat doet die genade? Vers 12 zegt, en leert ons. De genade van God leert ons. Zijn we nog steeds aan het leren? Amen. We zijn nooit uitgeleerd. We zijn nog steeds aan het leren. En Gods zaligmakende genade leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is wat genade doet. Genade leert mij. Tenminste, als wij onze Bijbels openen. En als wij de Bijbel tenminste leren en lezen voor onszelf. Dat wij zeggen, Heer, leer mij. En genade leert mij. Hoe ik goddeloosheid, de wereldse begeerten kan verloochenen en in deze tegenwoordigheid bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Wat betekent dat woordje bezonnen? We gaan het straks bekijken. Eerst 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zal vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zal reinigen. Helemaal reinigen. Dat het heilig is. En voor zichzelf een eigen volk zal reinigen, ijverig in goede werken. Gods zaligmakende genade is aan ons verschenen. En dat onderwijst ons. Dat onderwijst mij. En dat onderwijst u. Ook vandaag. Vers 15, spreek over deze dingen. Spreek over die genade. Niet alleen over vergeving, maar dat genade ons ook leert om die goddeloosheid en de begeerten te verloochenen. Dat moeten wij spreken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Spreek over deze dingen. Ja, maar het is niet populaire onderwerpen. Heel dat mensen wijzen op een zonde, ja, dat is niet populair. Dat is niet populair. Maar je kunt wel mensen daarmee redden. Als je hen wijst. Met liefde uiteraard. He, dus bemoedig. He, we moeten niet achteruit gaan. We moeten vooruit gaan. En we moeten leven naar de wil van God. Omdat wij van God houden. Het Van Dalen woordenboek zegt ons. Bezonnen betekent bedachtzaam. Bedachtzaam zijn. Dat je weet wat je doet. Bewust zijn met wat je zegt, bewust zijn met wat je doet en bewust zijn met wat je denkt. Dat is wat bedachtzaam inhoudt. Dat wij in deze wereld leven, een bezonnen leven. Dat je zegt, nou, ik ben bewust wat ik doe. En als je als gelovige bewust overweegt de dingen die je zegt, die je doet, dan gaan we stappen vooruit. Soms zeggen wij dingen onbewust of kwetsen wij elkaar onbewust. En daarom moeten wij ook bidden, Heer, geef mij een bedachtzaam hart. Geef mij, help mij een bezonnen leven te hebben. Door genade kan de gelovige overwinning behalen over de zonde. Amen. Door de genade. De wet kan dat niet doen. Maar door de genade kan de gelovige overwinning behalen over de zonde. Laten we niet vergeten, het was de zonde die de scheiding maakte tussen de mens en de Heere God. De Bijbel zegt ons ook, Gods armen zijn niet verkort, zijn oren zijn niet zwaar geworden, maar het zijn onze ongerechtigheden die een scheiding maken tussen God en ons. Dus de zonde is een probleem. En genade geeft antwoord op het zondeprobleem. Het helpt ons, het corrigeert ons, het bemoedigt ons, het bouwt ons op. De wet kon de mens niet volmaakt maken. Dat was wel de bedoeling, maar dat kan de mens niet volmaakt maken. Maar wie ons volmaakt kan maken, is Gods genade. God zegt, ik ga met je leven aan de slag. En ik ga je brengen en maken een man of een vrouw naar mijn hart. Precies zoals ik het hebben wil. Genade kan ons volmaakt maken. Met de genade kwam ook een betere hoop. Hij zegt, nou is er eindelijk hoop. Nu is er eindelijk hoop. Ik kan overwinnen. Ik kan nu overwinnen. Ik kan nu leven naar de wil van God, omdat God mij genade geeft. Genade komt altijd met een betere hoop. Laten we dat lezen in Hebreeën 7, vers 19. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doe dat wel. De schrijver van Hebreeën spreekt van een betere hoop. De wet kon die hoop niet brengen. Je bent verloren. Ja, je hebt gezondigd, je bent verloren. Maar God kwam met een betere hoop. Laten we kijken naar het volgende punt. Dus we hebben gezien, God is onveranderlijk. Punt 2, genade is meer dan alleen maar vergeving. Genade wil ons dagelijks leren en vormen om te leven naar Gods wil. Punt 3 is, laten wij groeien naar de volmaaktheid. Onder genade. Vanwege de genade van God hoeven wij niet op te geven. Vanwege de genade van God hoeven wij niet op te geven. Dat wij zeggen, ik zie geen hoop. Maar genade geeft hoop, een betere hoop. Dus vanwege de genade van God kunnen wij groeien, kunnen wij stappen maken richting Christus. Want we weten, Gods doel met ons is dat wij gelijkvormig worden aan zijn Zoon Jezus Christus. En natuurlijk kunnen wij schuilen achter het mooie zinnetje, ik ben eenmaal een mens, wat kan ik eraan doen? God weet dat wij mensen zijn, hij heeft ons geschapen en God weet wat voor maaksels we zijn. God weet hoe u in elkaar zit. En hij weet ook ernaar te handelen. Hij weet precies mij en ons aan te pakken op de juiste manier. Maar wij hoeven de hoop niet op te geven, want genade van God helpt ons te groeien naar de volmaaktheid. Hebreeën 6 vers 1, laten wij, is een bemoediging. Een bemoediging van de schrijver. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Laten wij doorgaan tot de volmaaktheid. Hij zegt, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God. Wat vers 1 eigenlijk zegt is, we moeten niet constant het fundament maar blijven leggen bij ABC, ABC en ABC. Hij zegt, we moeten niet bij het, zoals hier staat, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Als je dat al weet, als je het nog niet weet, dan gaan we dat eerste onderwijs eerst brengen, wie Christus is. Maar als je nu weet wie Christus is en wat hij voor je heeft gedaan, laten wij doorgaan tot de volmaaktheid. En hij zegt nog een keer, zonder opnieuw het fundament te leggen. Als je één keer het fundament hebt gelegd, een goed fundament van een gebouw, dan moet je naar de volgende stap, de muren optrekken en kozijnen en de deur erin zetten. Maar je blijft niet eeuwig het fundament leggen. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering. Goed, je bent bekeerd, maar nu ga je verder. Maar je kunt niet blijven zeggen aan mensen, bekeer je, oftewel dat wij steeds in de zonde blijven vallen. En dat de spreker steeds moet zeggen, bekeer je. Dat is niet de bedoeling. Maar laten wij doorgaan tot de volmaaktheid. Wat is leven onder genade? Dat is leven naar die volmaaktheid toe. De apostel Paulus streefde dat voor zichzelf. Om volmaakt te staan voor de Heere God. En hij zegt, deze bekende woorden, Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Hier is niet een grote apostel die zegt, jongens, ik ben er al. Ik weet alles, God heeft mij vele dingen geopenbaard. Ik ben er al, ik ben heilig volmaakt. Hij zegt nee. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Waar jaag je ernaar? Naar die volmaaktheid. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Dat er hoop was voor hem. Vernieuwing, verandering, nieuwe schepsel zijn. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Hij is niet een man van vele dingen tegelijk. Hij heeft maar één doel, één streven. Vergeten wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. Je moet een doel hebben in het leven. Wil je iets bereiken, een doel. Zo heeft de gelovige eveneens een doel, een streven. Mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dat wij eens heilig en volmaakt voor God mogen staan. Als wij God, Jezus zullen zien, dat wij zullen zijn zoals Hij is. Vergetend wat achter is. Paulus zegt, ik ben er nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet streef. Hij zegt, ik streef, ja, ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Dat zegt hij van zichzelf. En zo wil hij ook de gelovigen, die al tot bekering zijn gekomen, die al jaren Gods woord onderzoeken, wil hij hen bemoedigen om hetzelfde te doen. En je vraagt je af, van waar heeft Paulus die gedachte? Ja, volmaakt zijn. Niemand kan volmaakt zijn. En toch spreekt van Paulus over, ik streef ernaar om die volmaaktheid te bereiken. Van waar heeft hij die gedachte? Nou, die gedachte heeft hij van niemand anders dan van zijn Heer en Heiland en Redder Jezus Christus. Want de schriften zijn heel duidelijk hierover. Dit zijn de woorden van Jezus, Matthäus 5, vers 48. Wees u dan volmaakt. Dat is wat onze Heer zegt. Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Wees heilig, want God is heilig. Wees volmaakt, want God is volmaakt. Ja, maar Heer, ik kan het niet bereiken. God zal niets van ons vragen, iets wat wij niet kunnen doen. God zegt, ik geef je dit woord, maar ik geef je ook mijn genade. Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dus leven onder genade is geweldig. Je wordt vergeven en er is hulp. Om uiteindelijk die man en die vrouw te zijn die God eigenlijk op het oog heeft. Het woord volmaakt heeft in de Bijbel vaak de betekenis van compleet zijn. Het woordje redding betekent ook compleet. Als je een spiegel laat vallen, je kan lijmen wat je wil. Je ziet altijd nog niet barsten. Redding betekent, Bijbelse woord redding, betekent heel maken, dat je compleet bent. Zoals de 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, die in Christus is een nieuw schepsel, totaal nieuw. God gaat niet het oude oplappen en zeggen, nou alsjeblieft, de Bijbel zegt, God geeft ons een nieuw hart. God gaat niet mijn oude hart oplappen, maar God geeft mij een heel nieuw hart. Het woord volmaakt heeft de betekenis van compleet of volwassen. Er is niks mis mee om een kind te zijn als je een kind bent. Maar we moeten zorgen maken als iemand die 50 jaar is, nog steeds als een kind gedraagt. Daar moeten wij ons grote zorgen om maken. Is dat niet zo? Volmaaktheid betekent of compleet of volwassen zijn. Gelovigen dienen dus te groeien naar de volwassenheid. Zie, Jezus komt voor een bruid. Niet voor een klein kind, maar voor een bruid. Een bruid die op zijn niveau staat. Dus daarom een bruid, een gemeente zonder vlek en rimpel. Want Jezus Christus gaat zijn standaard niet verlagen. Wij moeten opklimmen door de genade die God ons geeft. met de Heilige Geest. In de volgende Bijbelstudie gaan we daarover hebben. Wat is de plaats van de Heilige Geest onder genade? Dus toen ik dit onderwerp ging ontrafelen, alles komt naar boven. Alles heeft met elkaar te maken als het wij hebben over genade. Gelovigen dienen te groeien naar de volwassenheid. 2 Petrus 3 vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Groeien. We zijn nog niet uitgegroeid. Wij zijn nog steeds in die fase van groeien. Groeien. Soms zijn we al tevreden met wie we zijn. Dat moeten wij nooit zijn. Paulus zegt, ik acht het niet dat ik al gegrepen heb. Ook al ben ik een dienstknecht van Christus. Ook al ben ik een apostel. Ook al heeft God mij vele dingen geopenbaard. Toch ben ik er nog niet. Dus ook wij moeten niet tevreden zijn met wie we zijn. God heeft nog veel meer voor ons. Het zou triest zijn als dit alles is wat wij hebben. Maar God zegt, nee, ik heb nog veel meer voor je. Hebreeën 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs nogmaals met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid. Hier zien we opnieuw. Het willen doorstoten naar die volmaaktheid. 1 Petrus 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Ik let vaak op zo'n klein woord als opdat. Want God heeft daarmee een doel met het zeggen van dit woord. Opdat u daardoor mag opgroeien. Verlang vurig. Zoals de psalmist zegt, zoals een hert schreeuwt naar water, Heer, zo verlang mijn ziel naar u. Dat verlangen moet uit ons komen. Je kunt, zoals men zegt, een paard naar het water brengen, maar je kunt hem niet dwingen om te drinken. Dus het verlangen moet van de gelovigen komen. Als hij begrijpt wat vergeving is, dat wij van zonde gered zijn, dat wij vergeven zijn van onze zonde, dat de dood overwonnen is, dat wij nu eeuwig leven hebben in Christus. En dat God ons dagelijks overlaat met zegen. Als we al die dingen begrijpen, dan moet er uiteindelijk een verlangen zijn. Heer, u bent zo geweldig groot. U heeft mij gekozen en dat ik uw kind mag zijn. Maar mag ik ook leven naar uw wil? Dat moet uiteindelijk ons verlangen zijn. Verlang vurig. Als pasgeboren kinderen. En een pasgeboren kind hoeft u niet te leren. Ik heb honger. Je hoort het meteen. Naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste, dat is die voorwaarde. Indien u tenminste geproefd hebt. Mensen die niet geproefd hebben, waarom zouden zij willen groeien? Ze hebben nog niks geproefd. Maar als je werkelijk genade hebt geproefd, vergeving hebt ervaren, dan kun je alleen maar verlangen naar meer van de Heere God. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Is God goed voor u? Amen. Colossenzen 1. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat u vervuld mag worden. Als je iets vult, een glas, dan begin je eerst onderaan en dan gaat het langzaam vervuld worden. Opdat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Heer, wat is uw wil? In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig hem in alles behaagt. Alles is veel. Maar God zegt wat hij bedoelt. God bedoelt wat hij zegt. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. We zeggen aan onze dopelingen, je doop is niet jouw eindstation. Je bent net begonnen. Zorg ervoor dat je doorstoot, dat je verder groeit. Helaas heb ik heel veel dopelingen gezien, zien komen en uiteindelijk weer teruggaan. Niet geproefd hebben de goedheid van God. Maar weet u hoe dat komt? Als mensen het zonde niet hebben begrepen. Als zij de gevolgen van zonde niet hebben begrepen, dan krijg je zulke taferelen. En hoe dan ook, het is belangrijk dat wij het woord recht snijden en dat mensen begrijpen wat zonde doet. Het maakt een scheiding tussen ons en de Heere God. Vorige keer heb ik deze vraag gesteld. Wat moeten predikers aan de ongelovigen prediken? Stel voor dat wij een hele zaal vol ongelovigen hebben. Wat moeten wij prediken? Predikers die de bekering te prediken. En bekering heeft te maken met de wet. Door middel van de wet. Mensen zeggen, ja, ik ben een goed mens. Oké, laten we het even de wet bij halen. Heb je God altijd op de eerste plaats gehad? Nee, dat kan niemand. Nou, dan ben je al door de mand gezakt. Hè, gevallen. Predikers die een bekering door middel van de wet aan de ongelovigen te prediken. Maar waarom zouden zij moeten bekeren als zij niet weten wat voor zonden ze hebben? En het is niet populair om over bekering te praten. We willen liever over God is liefde praten en God is zachtmoedig. Ja, dat weten we allemaal, maar wie ben jij? Ben jij een kind van God? Heb je God aangenomen? Markus 1, daar vinden wij de volgende woorden van Jezus. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Soms willen wij beter dan Jezus weten. Maar wat Jezus predikte was, bekeert u en geloof het evangelie. Want als je niet bekeert, vergeet maar het hele koninkrijk van God. Want zonder bekering, zonder de wedergeboorte die na de bekering komt, komt niemand het koninkrijk van God binnen. Dus Jezus predikte bekering. Wat predikten de discipelen? Handelingen 2 vers 38 en Petrus zei tegen hen, bekeert u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Petrus zegt, de mensen vroegen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Je vraagt aan ons wat je moet doen? Hij zegt, bekeer u. En laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Bekeren. Je kunt niet naar God toegroeien als je de wereld niet de rug toekeert. Bekering is van groot belang. Ik heb nog vele andere versen, maar vanwege de tijd laat ik maar een enkele vers zien. Handelingen 3 vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. Dus keer op keer was de boodschap van Jezus en van de discipelen, bekeer u. Neem Jezus aan. Vraag God om vergeving van je zonden. En de vraag is, wat moeten predikers aan de gelovigen prediken? Mensen die al tot bekering zijn gekomen. Dan is het heel belangrijk dat predikers namelijk de mensen bemoedigt om te blijven groeien. Om te blijven te groeien in de genade van Jezus Christus. Om toe te nemen in geloof, in zachtmoedigheid, in nederigheid. Maar dan moeten wij aan de slag gaan. Dan moeten wij aan de slag gaan. Dit is het gebed van Jezus voor de zijnen. Niet onbekeerden, maar hij bidt voor de bekeerden, voor zijn discipelen. En dat vinden wij natuurlijk in Johannes 17, over het priesterlijk gebed van Jezus. In vers 14 wordt gezegd, ik heb hun, dus zijn volgelingen, uw woord gegeven. Dat is wat mensen nodig hebben, christenen nodig hebben, namelijk Gods woord. Geen programma's of wat dan ook, maar ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. En dan zegt Jezus, heilig hen door uw waarheid. Hier zijn de mijnen, Heer. Ik heb ze het woord gegeven, uw woord gegeven. En dan bidt Jezus uiteindelijk, heilig hen door uw waarheid. Ja, welke waarheid? Jezus zegt, uw woord is de waarheid. En dan verwijst hij opnieuw naar Gods woord. Gods woord hebben we allemaal nodig. Dat is wat ons gezond maakt. Dat is wat ons opbouwt. Dat is wat ons versterkt. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus wat bidt Jezus voor de zijnen? Hier wilt u ze heiligen. Ze zijn er nog niet, maar wilt u ze heiligen met uw woord? Dat is wat we nodig hebben. Wat zegt Paulus? Als hij een brief schrijft aan de gelovigen, wat probeert hij naar voren te brengen? Hij schrijft niet aan de ongelovigen, maar hij schrijft aan de gelovigen in Rome, in Efeze, in Korinthe, in Colosse. Wat zegt hij dan aan deze mensen? 2 Korinthe 7 vers 1. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten we onszelf reinigen. Van alle bezoedelingen van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Wat prediken wij dus aan de gelovigen? Heiliging. Heiligmaking. Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedelingen. Jullie zijn er nog niet. Soms denken wij, oh, dat is maar een kleine zonde. Maar Paulus zegt, laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in het vrees van God. Niet stoppen halverwege, maar laten we die heiliging volbrengen. Naar de wil van God. Dit is wat hij zegt aan de gemeente in Korinthe. Nogmaals, ik heb nog andere versen. Als de broeder Gerry de Bijbelstudie stuurt, dan stuur ik ook al die andere versen erbij. Voor vanavond, vanwege de tijd, hou ik het kort. De apostel Petrus doet het precies hetzelfde. Wat schrijft hij aan de gelovigen? Hij zegt dit aan de gelovigen. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dus hij schrijft niet zomaar, wat is het weer daar bij jullie? Gaat het goed? Zijn er nieuwe mensen bijgekomen? Maar hij zegt, nou, zorg ervoor dat jullie heilig wandelen. Niet vergeten, God is heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. We zijn aan het einde gekomen van deze Bijbelstudie. Zijn er vragen? Is het duidelijk? Oké. Okay. Dan geef ik het woord aan broeder Ron voor het heilige avondmaal.